In Nederland woedt een strijd in woorden en beelden over Israël, de Palestijnen en wat er is gebeurd in Gaza. Over de genocide, de cijfers van Palestijnse slachtoffers, over zionisten die in de gracht zouden mogen worden gegooid en nog veel, veel meer. We leggen de discussie neer bij Bart Nijman, columnist voor de Telegraaf en de Nieuwe Revue, journalist en podcastmaker. We bespreken een aantal stellingen over verschillende onderwerpen rondom Israël, waarin opinie en nieuwsfeiten soms door elkaar heen lopen. Bart, van harte welkom. Fijn dat je in onze uitzending bent. Jij bent dus podcastmaker, je bent stukjeschrijver, columnist bij de Telegraaf onder andere en bij Nieuwe Revue. En je neemt het sinds 7 oktober 2023 behoorlijk op voor Israël.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Het stukje stikken is begonnen bij Geen Stijl. Daar heb ik 13 jaar gewerkt. Mm-hmm. Van 2011 tot eind 2023. De laatste paar jaar was ik mede-eigenaar daar en de roze koek was op een gegeven moment. En ik ben voor mezelf begonnen. Ik had een column bij de Revue al, ik heb een column bij de Telegraaf erbij gekregen. Mm-hmm. En ik ben zelf op Substack gaan schrijven onder de naam Nijmans Nieuwsbriefje. En mijn vertrek bij Geen Stijl viel grosso modo samen met de gebeurtenissen op 7 oktober. Ja. Waar Geen Stijl veel beter dan eigenlijk, nou, misschien wel alle andere Nederlandse media, live blogs had en duiding gaf en bovenop de ontwikkelingen zat.
Dat viel een beetje samen met dat jij jouw eigen Substack of je eigen kanaal soort van begonnen.
Ja, ja. En de discussie daaromtrent, die dus ook in Nederland natuurlijk heel heftig losbarstte, die nam ik als het ware mee naar mijn verzelfstandiging.
Ja.
En ik heb daar veel over geschreven, omdat ik, en ik schrijf er nog steeds regelmatig over, omdat het me zeer aan het hart gaat, sowieso wat er daar gebeurt, die terreuraanvallen, het leed dat Israël is aangedaan. Het fanatisme van de buren waar ze mee te maken hebben. Als je dat probeert te vergelijken met als je een buurman zou hebben die gewoon echt dag in dag uit jou het leven zuur maakt en je mag eigenlijk niks terugdoen omdat internationale handhavingswetten of politie, de politie zegt nee, dat lossen wij wel op en die lossen niks op als waar. Nou ja, daar zit een bepaalde frustratie, maar waar ik nog meer... Wat ik regelmatig gezegd heb tegen mensen is dat ik niet zozeer geschokt was over wat Hamas gedaan heeft. Ja. Omdat je weet dat dat in hun doelstellingen ligt. Als ze de kans krijgen, zullen ze zoiets doen.
Maar
waar ik erg geschokt over was, was de collectieve respons van Nederlandse media primair. Maar ook in het verlengde daarvan de culturele sector, de academische wereld.
Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar je bent geen Jood, je bent geen Christen, je bent geen Israëli. Waarom dan voor Israël? Waarom dan niet voor Sudan of zo?
Israël is een baken van licht in een verder duister Midden-Oosten, is wat een vriend van mij vaak zegt over Israël. Het is in wezen een westers land.
Ja.
En met westerse waarden, westerse vrijheden, seksuele vrijheid tot religieuze vrijheid. In een progressieve samenleving met een democratie en een rechtsstaat.
En daarom voel je daarmee verbonden?
Daar zit een verwantschap en daar zit er zit toch ook een beetje de klassieke achtergrond misschien, dat ik opgevoed ben zoals we alle in Nederland, of zoals de meeste mensen in Nederland, met de dit nooit meer gedachte vanuit de geschiedenis. Niet alleen wat de Duitsers destijds hebben gedaan, maar ook de rol die Nederland en Nederlanders hebben gespeeld, die vaak wat vrijer wordt voorgesteld dan die werkelijkheid is geweest.
Ja.
Zou ik het zo zeggen?
Nou ja, we gaan het in deze uitzending onder andere hierover hebben. Maar we beginnen eigenlijk altijd met kort even kijken naar het nieuws, wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Nu heeft Israël gisteren een luchtaanval uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van Libanon. En daarbij is het militaire hoofd van Hezbollah omgekomen. Het is een van de grootste aanvallen op de hoofdstad sinds het ingaan van het staakt het vuren een jaar geleden. Dus staakt het vuren tussen Libanon en Israël. En de premier van Libanon die beschuldigt Hezbollah ervan dat zij het land meetrekken in oorlog door het voortdurende dreigen met aanvallen op Israël. Hoe kijk jij daarnaar? Want je hebt aan de ene kant die Libanese overheid. Je hebt ook Hezbollah, die zich duidelijk toch weer aan het herbewapenen is. Israël bombardeert dan. Denk je dat dit potentieel gaat escaleren weer?
Als je zo'n uitspraak van de president van Libanon hoort.
Premier,
dan denk ik van niet, want dat klinkt mij als een deescalerende uitspraak. Want hij had ook kunnen zeggen, hoe durft Israël op ons grondgebied aanvallen uit te voeren?
Ja.
Maar hij, in zijn reactie wijst hij expliciet naar Hezbollah als uitlokker van dit soort dingen. Omdat Hezbollah inderdaad probeert om niet alleen zich te herbewapenen en zich tegen Israël te blijven keren, maar ook de grip op Libanon en de Libanese samenleving vasthouden.
Ten koste van de zittende regering
Ja, en ten koste van de Libanese bevolking. Mm. Die ik weet niet in welke verhoudingen, maar in ieder geval niet zoals in Gaza collectief achter de Hezbollah-overtuigingen jegens Israël staan. Nee. En dat land is natuurlijk heeft een verleden van burgeroorlog naar burgeroorlog en dat soort ellende. Dus ik zie dit niet meteen als een... je zal als je naar de bekende Hamas social media kanalen gaat, de pro-Hamas kanalen, zullen ze ongetwijfeld allemaal roepen dat Israël het zaakt het vuur schendt en zie je wel, Israël is de...
Maar het is altijd wat ingewikkelder dan dat.
Exact. En ik denk dat Israël er verstandig aan doet om, nu ze Hezbollah enigszins op de knieën hebben gekregen, om te zorgen dat ze ook niet meer zomaar kunnen terug opstaan. Mm-hmm. Dus leiders blijven uitschakelen lijkt me vanuit Israëls perspectief ook niet onverstandig.
Nee. Vandaag staat er een groep mensen, onder andere Roger van Oort van Christen voor Israël en ook een aantal mensen van de Joodse gemeenschap, onder meer Ronnie Naftaniel, oud-directeur van CIDI. Die staan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En dat doen ze om te protesteren tegen het feit dat het bekende documentaire festival ITVA, dat zij Israëlische documentairemakers weren. En ITVA die krijgt subsidie van het ministerie van OCW en vandaar staan ze dus bij OCW. Wat vind jij ervan dat culturele instellingen zoals ITVA, heel erg duidelijk, maar ook andere culturele instellingen, dat die massaal Israël aan het boycotten zijn?
Als je andere culturele instellingen noemt, moet ik ook meteen aan het Concertgebouw denken natuurlijk.
Ja.
Ja, ITVA is in een paar jaar een beetje afgegleden, want eerst was het met een soort, ze zijn wel welkom, maar onder voorbehoud. Mm-hmm. En dit jaar opende het ITVA met een toespraak van mensen van de BDS-beweging.
Waarbij vanaf het podium werd geroepen, from the river to the sea, exact. Palestine will be free.
En waarbij die activisten ook nog lieten zien dat het nooit genoeg is, want ze wilden ook ITVA nog verantwoordelijk houden voor het feit dat ze een jaar eerder of het jaar daarvoor waren geweigerd en weggestuurd. Mm-hmm. En je ziet dat ITVA dus in een paar jaar tijd toch opgeschoven is hun kant. Dat zegt iets over intimidatie, dat ze snel zwichten voor een intimiderende druk die er wordt uitgeoefend. Als je pro-Israëlische mensen ziet demonstreren, zoals vorige week bij het Concertgebouw, dan wordt er gezongen en dan wordt het vuilnis opgeruimd en dan wordt er niks beklad, vernield of bedreigd. En als het andersom is, dan is er de impliciete dreiging van bekladding, vandalisme en mogelijk geweld.
Ja.
En daar gaan die instellingen vrij makkelijk voor op de knieën.
En dat zijn instellingen die dus subsidie krijgen, betaald door jou en mij, door de belastingbetaler.
En ik denk dat die instellingen van zichzelf, van binnenuit, ook binnen hun kringen goede kant willen staan. En daarom ook een beetje proactief mee bewegen met dat soort dingen. En dat ze daarmee willen laten zien dat ze bij hun eigen inkruid blijven horen, als het ware. En zo wordt het een zichzelf dragend systeem van mensen die elkaar napraten over een onderwerp waarop je, als je ze bevraagd over wat ze er nou werkelijk van weten, heel vaak geen onderbouwd antwoord krijgt, omdat ze meepraten met iedereen in die kringen.
Ja, maar aan de andere kant, culturele instellingen, er zijn er heel veel die zich hebben ook geschaard achter zo'n, ik geloof een verklaring, dat ze Israël willen boycotten vanwege wat er allemaal gaande is en was in Gaza. Maar wat vind je van die tendens dat culturele instellingen kennelijk de behoefte voelen of de noodzaak voelen om hier tegen in het geweer te komen en dus Israëlische of Joodse artiesten te weren?
Ja, dat is dus dat het zijn eigen zwaartekracht lijkt te hebben gekregen. Dat ook na de ceasefire in Gaza en de relatieve rust die daar nu is, dat toch dat soort dingen door blijven gaan. Mm-hmm. Dus ook dat aan de universiteiten nog steeds oproepen blijven om samenwerkingen te verbreken.
Ja.
En samenwerkingen die zijn opgeschort niet worden hersteld.
Mm-hmm.
En nogmaals, dat het is een soort waarheid op zichzelf geworden binnen die instellingen, omdat zij vanuit een toch in het Westen zeer gecultiveerd slachtofferdenken de Palestijnen als een ondergeschikte groep zien, waar ze voor menen op te komen door Israël te straffen.
Ja, en nu staan er een aantal mensen dus bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder andere van Christen voor Israël, ook van de Joodse gemeenschap. Heeft het nou zin om daar te gaan staan met je spandoek en te demonstreren?
Ja, dat is altijd ook een goede vraag inderdaad. Hoe vaak heeft een demonstratie daadwerkelijk tot een verandering geleid? Maar het wat constructievere antwoord of het wat opgewektere antwoord misschien is, als je het niet doet en blijft stil, dan ga je die mensen het idee geven dat het ook echt klopt wat ze doen.
Weken geleden bij het Concertgebouw heeft het wel gewerkt.
Ja en nee, want op het moment dat het compromis gesloten werd, dit gaat over de Chanukka-viering op 14 december, dat de kantoor toch mag komen, maar in een besloten zaal.
Ja.
Dezelfde avond zat de directeur van het Concertgebouw bij Nieuwsuur hardop te verkondigen dat wat hem betreft die kantoor nog steeds niet welkom is in het Concertgebouw. Ja. Alsof dat zaaltje waar hij nu wel optreedt niet zich in het Concertgebouw bevindt.
Ja, maar tegelijk komt hij dus wel.
Ja, dus maar het is een beetje een soort halfbakken compromis wel. Maar dus het heeft wel zin gehad, mede omdat er mensen van enige naam en statuur, een Frits Barend, maar ook Hans Theeuwen heb ik daar gezien met flyers. Die niet alleen naar het Concertgebouw zijn gegaan, maar ook bij hoofdsponsor Van Lanschot aan de bel getrokken hebben. En ik denk dat met name het Concertgebouw een groot publiek heeft van mensen die Israël nog steeds wel een warm hart toedragen. En dat dat niet alleen maar de Joodse gemeenschap is of rechtse mensen als het ware die tegenwoordig in de pro-Israël hoek worden geschaard. Maar ook, laten we zeggen, oude PvdA'ers uit de Amsterdamse grachtengordel die nog wel van oudsher pro-Israëli's zijn. En die dus hun...
Als en dus hun, toen dachten van, oh, wat is hier aan de hand?
Ja, en die in zekere zin met hun particuliere subsidie gingen dreigen. Van, ik stop mijn vrienden van het Concertgebouw abonnement of ik kom niet meer. Dus ik denk dat een soort een financiële druk daar ook
een beetje druk zetten.
Een soort tegenboycott, een soort tegen BDS of zo, daar een effect gehad heeft. Dus nou ja, het korte antwoord is, ja, het heeft wel zin. Want met een vlaggetje ergens gaan staan is niet meteen een acute, leidt niet tot acute beleidsveranderingen. Maar laten horen dat je er bent en dat het boycottgeluid niet het enige geluid is. Dat heeft natuurlijk altijd
zin. Dus het BDS-boycott, dat werkt niet uiteindelijk?
Nee, dat denk ik niet. Nou ja, als je hier kijkt in dit pand in de winkel, dan ik neem aan dat de schappen zijn gevuld. Dus ik neem aan dat er mensen komen om de producten te kopen.
Ja.
En op een wat lolliger niveau misschien. Ik zag van de week op Twitter een videootje voorbij komen van een man die stond in de Jumbo heel boos te zijn dat op dadels uit de zogenaamde bezette gebieden niet stond dat ze daar vandaan kwamen. En hij zei, die kun je dus niet kopen. En dan zie je heel veel mensen reageren van, oh, bedankt voor de tip. Ik ga even naar Jumbo om die dadels te kopen.
Ik ga ze er even langs, ja. Nou ja, we gaan het hebben in deze uitzending over een aantal veelgehoorde frames als het gaat over Israël. En ik denk dat die frames ook een beetje ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld zo'n culturele boycott. Die wordt gebaseerd op bijvoorbeeld het frame Israël pleegt genocide in Gaza. Kun je daar eens op reageren? Pleegt Israël genocide in Gaza?
Nee, dat is heel helder. Nee. Je dient hier het voorbehoud te maken, en dat maak ik ook oprecht, dat als je de beelden ziet van hoe Gaza eruit ziet, dan is het een verschrikking. Alles ligt met de grond gelijk. Mensen worden van de ene kant naar de andere kant gedreven en weer terug. Het moet verschrikkelijk zijn voor mensen daar. Dat leed is ontegenzeggelijk. Maar als je probeert om de juiste bronnen te volgen, de werkelijke situatie. En dan bijvoorbeeld mensen als John Spencer of Andrew Fox.
Wie zijn dat ook
weer? John Spencer is een Amerikaanse defensiespecialist. Ja. Oud-militair, gepromoveerd in stadsoorlogen, stadsguerrilla's in met name die Midden-Oostelijke gebieden.
En die zeggen het is geen genocide?
Die is in Gaza geweest. Die heeft dat van dichtbij bekeken. Die heeft daar de cijfers bij gepakt. Hoeveel militanten, hoeveel terroristen, hoeveel Hamas-strijders door IDF zijn uitgeschakeld in verhouding tot het aantal burgerslachtoffers en dat bijvoorbeeld vergeleken met wat de Amerikanen deden in Mosul om ISIS te verdrijven. Amerikanen hadden een verhouding van 1 strijder op 10 burgers. IDF heeft een verhouding van ongeveer 1 op 1. Mm-hmm. En dat betekent dat er nog steeds 1 burgerslachtoffer te veel valt ten opzichte van terroristen, maar dat het een veel zuiverdere en ook veel ingewikkeldere manier is van een vijand bestrijden waar Israël zich duidelijk aan een hoge norm probeert te houden en niet ongericht willekeurig op alles schiet wat beweegt.
En tegelijkertijd zijn er die hoeveelheid van rapporten, de VN, Amnesty International, noem ze allemaal maar op, die zeggen van jongens, kijk uit, want er is wel degelijk of sprake van een genocide, dat zegt Amnesty letterlijk, of er is een dreiging van genocide. Moeten we dat dan allemaal opzij schuiven omdat een hooggeplaatste militair zegt van oh, er is niks aan de hand?
Nee, dat moet je niet terzijde schuiven. Als het internationaal strafhof zegt dat Israël ervoor moet waken dat er geen genocidale gevolgen kunnen zijn, dan moet je dat serieus nemen. Alleen die uitspraak dat Israël ervoor moet waken dat dat niet gebeurt, is uitgelegd als Israël doet het al.
Mm-hmm. Dat was van het gerechtshof, hè?
Van het internationaal strafhof. Mm-hmm. En een van de directeuren daar, hogere rechters.
Volgens mij de hoogste rechter, die zei
die die heeft bij de BBC destijds verkondigd, jullie hebben ons rapport, onze aanbevelingen, onze analyse verkeerd geïnterpreteerd. En dat heeft een eigen leven gaan leiden. Maar haar weerwoord of aanvulling daarop, die is nergens breed verspreid. En als je kijkt naar Amnesty International, is eigenlijk de eerste grote NGO, humanitaire organisatie, die de bewering deed, een rapport schreef waarin stond Israël pleegt genocide. Maar als je dat rapport las, in het persbericht stond het heel kort en krachtig. Israël pleegt genocide, want dat hebben wij onderzocht, punt. Maar als je het rapport ging lezen, dan zag je dat ze bijvoorbeeld de juridische definitie, de internationaal geldende juridische definitie, zo hadden opgerekt en een beetje hadden genuanceerd dat Israël binnen die kaders geredeneerd zou kunnen worden. Nog niet eens heel expliciet. Je moest er nog steeds een beetje krom mee doen. Maar ook dat ze dus niet met eigen onderzoekers in Gaza zijn geweest. Ze hebben op afstand gebeld met mensen. Als het ware gewoon gezegd, hallo, denkt u dat er genocide gepleegd wordt? Nou ja, als je om je heen slachtoffers ziet en vernieling, ja, je zegt ja. En je zegt ook ja als je een hekel hebt aan Israël. Wat veel Palestijnen hebben.
Maar tegelijkertijd zien we wel de grote hoeveelheid slachtoffers die er zijn.
Ja, maar in verhouding dus tot het aantal strijders is het een... Ja, kijk, er zijn geen schone oorlogen, maar het is bepaald geen, in dat opzicht geen vuile oorlog. En de vernieling, de vernietiging van infrastructuur is ook weer voor een belangrijk deel te verklaren uit het feit dat Hamas zich verschanst in ieder burgerdoel wat er is. Scholen, moskeeën, ziekenhuizen. Dat ze alle huizen geboobietrapt hebben. Dus als er al iets ontploft, is het niet altijd omdat IDF het opgeblazen heeft, maar omdat het al
geboobietrapt
is door Hamas. En als je tunnels gaat opblazen die onder de infrastructuur liggen, ja, dan gaat de infrastructuur daarboven natuurlijk ook. Ja. Zakt ook in de. Dus ook die beelden zijn tragisch om te zien, maar ook een vertekend beeld. Je kan niet zeggen, dit is 100% de daad en de schuld en de opzet van Israël.
Wat zijn de gevolgen van dit frame als er maar vaak genoeg wordt herhaald, Israël pleegt genocide?
Dan kom je een beetje op het mediavlak van zo'n situatie. Amnesty stuurt een persbericht naar alle media. Media kopiëren en plakken het persbericht, want dat is lekker makkelijk. Want Amnesty heeft het werk al gedaan. Zij vertrouwen Amnesty, dus het persbericht is eigenlijk een soort nieuwsbericht. Snel klaar, online gooien. Want je wil de eerste zijn, want iedereen klikt op dat soort dingen. De kop Israël pleegt genocide wil je gewoon als eerste. Amnesty dubbele punt, Israël pleegt genocide, die wil je als eerste online hebben. En omdat alle media dat allemaal overnemen, kunnen ze ook allemaal naar elkaar wijzen als, ja, kijk, maar NRC zegt het en de Volkskrant zegt het en de NOS zegt het. Dus als alle grote serieuze media het zeggen,
dan zou dat wel kloppen.
Ja, en dan krijgt ook dat dus zijn eigen zwaartekracht en zijn eigen, het wordt een waarheid op zichzelf.
Ja, nou ja, dat brengt me eigenlijk bij de volgende stelling. De stelling die luidt als volgt. De Nederlandse media brengen over het algemeen neutrale berichtgeving over Israël.
Ja, dat zou mooi zijn als
Bart
ze dat zouden doen.
Bart lacht even minzaam.
Ja. Ja, dat zou mooi zijn als ze dat zouden doen, neutrale berichtgeving. De Israël-bias in de Nederlandse media is er altijd al wel geweest. Of in ieder geval de afgelopen, laten we zeggen, kwart eeuw.
Je bedoelt de vooroordelen tegen Israël?
Ja, de tegen Israël gekeerde perceptie. Dat komt voor een deel omdat de VN bijvoorbeeld, tegen Israël zijn meer resoluties aangenomen dan tegen alle andere landen tezamen. En dan heb je het echt over landen als, nou ja, noem maar Saoedi-Arabië en hoe die met mensen omgaan. Of China, of nou ja, verzin ze maar. We zitten in een tijdsgevricht, in een cultuur van postmoderne relativering, waarin er geen, waarin eigenlijk morele equivalentie heerst voor alle opvattingen. Dus Israël is een gestructureerde democratie met een rechtsstaat die probeert om vrijheden te borgen vanuit een seculiere, gezonde, bestuurlijke, individuele, liberale vrijheidsgedachte.
Ja. En daar tegenover staat.
Hoop dure woorden achter elkaar. Ja. En daar tegenover staat een Hamas met een manifest wat eigenlijk, nou ja, puur juist wel op genocidale acties gericht is, terwijl ze hun eigen bevolking op gruwelijke wijze onderdrukken. En daar wordt een soort morele equivalentie op toegepast.
Inderdaad wat er gebeurt in onze media, in de Nederlandse grote media, zeg maar?
Ja, en als je daar dan nog bij optelt dat dan Israël gezien wordt als een sterke kracht en een repressieve, met repressieve krachten, die ook nog eens als een koloniaal project gezien wordt door sommigen, tegenover de zogenaamde slachtoffers van een in armoede en onmin levende samenleving zoals die van de Palestijnen in Gaza, dan krijg je al heel snel het onderdrukker versus onderdrukte narratief.
Ja.
En het is domweg modieus tegenwoordig om vanuit de positie om het slachtoffer op het altaar te zetten en de dader te verketteren. En dat is wat je in de media berichtgeving steeds terug ziet.
Kun je daar concrete voorbeelden van geven? Van momenten, zeg maar, sinds 7 oktober 23 tot nu, waarvan je zegt van hier heeft de media echt de plank volledig misgeslagen?
Nou, het begon er eigenlijk al mee dat ze op de dag van de aanslagen van de terreur op 7 oktober allemaal te laat wakker werden en niet helemaal door hadden wat er gebeurde. En dat je eigenlijk binnen een etmaal al headlines zag verschijnen. los van demonstraties die letterlijk op straat uitbraken, maar in de media headlines zag verschijnen waarin meteen de vraag werd opgeroepen, wat zal Israël nu terug gaan doen? Mm-hmm. Er werd al overgeslagen dat er zojuist 1200, 1300 grotendeels onschuldige burgers en ook wat politieagenten, militairen bedoel ik, dus niet te suggereren dat er ook schuldige burgers waren. Zojuist bij de grootste terreuraanslag ooit in Israël.
Daar hadden ze langer bij moeten stilstaan, zeg je?
Ja, dat werd al bijna vergeten, terwijl het nog in ontwikkeling was. Uiteindelijk heeft het hele proces om al die strijders in Israël te grazen te nemen en te verslaan, te verjagen, te doden, heeft tot dinsdag geduurd, van zaterdag tot dinsdag. Maar op zondag begonnen de headlines al van, nou zal Israël Gaza wel met de grond gelijk
maken. Ja, en dat bleek ook zo te zijn natuurlijk. Zij hebben stevig teruggeslagen.
Ja, en waar de terreur van Hamas een paar dagen geduurd heeft en relatief weinig media-aandacht heeft gekregen in de beelden, omdat er ook geen nieuwe beelden kwamen, omdat het een compacte gebeurtenis was in die zin, in tijdsopzicht. En daarna ging Israël naar Gaza om Hamas te verslaan. Ja, dat leverde dag in dag uit nieuwe beelden op. Ja, dan wordt het heel makkelijk vanuit een mediaperspectief om te zeggen, Israël doet dit, Israël doet dat.
Maar dat wil dan toch niet zeggen dat het per definitie verkeerd is. Je kan zeggen van, nou, ik zou andere accenten kiezen, maar goed, dat is ieders medium zijn goed recht.
Zeker, maar daar zit dus die ondertoon in van, zie je wel, Israël gaat met al zijn macht en zijn kracht en zijn middelen en zijn grote leger en ze zijn veel sterker en tegen die arme Palestijnen die al zo lang in die vermeende openluchtgevangenis leven, et cetera. Dus vanuit dat slachtofferdenken. Mm-hmm. Hamas heeft één keer de kans gehad om een tik aan Israël uit te delen. En moet je kijken hoe zij daarvoor gestraft worden. Dat is de manier van denken die er.
Ja. Vind jij dat de Nederlandse media propaganda verspreidt?
Ja. Zich in ieder geval zeer sterk leent voor propaganda. Nou ja, dat zojuist aangehaalde Amnesty-rapport. Ja. Dat is overduidelijk een vorm van het narratief willen sturen langs, door alleen al definities zelf aan te passen door Amnesty, door niet een gedegen, onderbouwd, feitelijk boots on the ground onderzoek te doen in Gaza, maar gewoon al de conclusie in te nemen tijdens een nog lopende oorlog dat er een genocide is, dat als zodanig te presenteren naar media die dat allemaal knippen, plakken en uitzenden.
Ja, maar tegelijkertijd is het super lastig. En dat zeggen media ook van, ja, Israël die liet geen journalisten toe, dus hoe konden wij in vredesnaam gaan checken wat daar allemaal aan de hand was? Dus we hadden geen andere keus dan ons te beroepen op burgersjournalisten die daar in Gaza waren. Ja. En aan de ene kant had je dus die propaganda, aan de andere kant had je de Israëlische propaganda. De NGO's die daar ook werkten, zoals Artsen zonder Grenzen en zo, die zeiden dat er allemaal rampen aan de gang waren. Dan moet je daar toch over schrijven.
Als je voor Artsen zonder Grenzen werkt en je werkt in een ziekenhuis in Gaza en er breken gevechten uit zoals dit en jouw ziekenhuisbedden, de gangen, de operatiekamers stromen vol met gewonden. Vanuit dat perspectief is het natuurlijk de hel op aarde.
Ja.
En de gewonden komen binnen omdat Israël met gewapende middelen, met wapens, die strijd komt voeren.
Ja, dus daar moet je over schrijven. Je hebt geen andere keus.
Nee, het is logisch dat je dan zegt, van omdat het Israëlische leger hier handelt, stromen onze ziekenhuizen vol. Alleen, het is aan de media om wel de context daarbij te geven waarom die ziekenhuizen volstromen en waarom die militaire handelingen worden uitgevoerd.
Is dat inderdaad een rol van de media? Of moet de media gewoon zeggen van, joh, dit gebeurt er, dit feit zien we. We zien dat die ziekenhuizen. Moet je daar gelijk een waardeoordeel aan koppelen?
Het is geen waardeoordeel om context te geven bij de reden waarom Israël daar is. Mm-hmm. En om proberen de claims die bijvoorbeeld Israël maakt dat er tunnels onder ziekenhuizen zijn, om die serieus te nemen. Hier kun je wederom terugverwijzen naar een rapport wat Amnesty International in 2013 of 2014 zelf geschreven heeft over het Al-Shifa ziekenhuis, een veelgenoemd ziekenhuis in Gaza, waar Israël van zegt er zijn tunnelnetwerken onder. Hamas gebruikt dat als uitvalsbasis en hoofdkwartier.
Toen al, 10, 11 jaar geleden.
Ja, en dat werd in deze strijd werd dat door Israël ook vaak gezegd. Dan zie je dat er in de media vooral een soort, als Israël dat zegt, dan staat er Israël beweert dat. En dan zit er een soort ontkennings,
skepsis
en een beetje een verwerpende toon zit er dan in. Terwijl Amnesty International 10 jaar geleden een rapport geschreven heeft waarin heel expliciet wordt gemaakt dat Hamas dat ziekenhuis gebruikt als folterkamers voor Palestijnen die afvallig zijn aan Hamas.
Ja.
Dus ze weten zelf ook dat het zo is, dat die ziekenhuizen niet alleen gebruikt worden om mensen te helpen en te genezen en te verzorgen, maar ook dat er ruimtes zijn in of onder dat ziekenhuis waar een terreurorganisatie zijn martelpraktijken uitvoert.
Dat wordt
in deze strijd doen ze net alsof ze zelf dat rapport nooit geschreven hebben. Maar het zou voor een journalist die zijn werk goed wil doen, verplicht moeten zijn eigenlijk om te zeggen, maar sorry meneer of mevrouw Amnesty International, u schrijft nu dat er genocide gepleegd wordt door Israël. Ja. Maar 10 jaar geleden erkende u nog dat er onder die ziekenhuizen waar Israël nu ook omheen strijd aan het voeren is, dingen gebeurden die aanwijzen dat Hamas daar wel degelijk opereert. Ja. Hoe zit dat dan, meneer of mevrouw Amnesty?
Dus nou, die vragen heb ik nooit gezien. Beter doen.
Ja. En dan hoef je dus geen waardeoordeel te geven, maar dan ben je wel op zoek naar een feitelijke balans die nu opzichtig ontbreekt in de berichtgeving.
We gaan naar onze volgende stelling en dat is, die luidt als volgt. Israëlische kolonisten op de Westoever zijn illegaal, gewelddadig en ze ondermijnen verdere vrede. Dat is een frame wat je regelmatig hoort, zowel in politiek als in de media. Nou, hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat dat ook hier is context. Als in, het is niet zo. Er zijn 600.000-700.000 settlers, kolonisten op de Westbank.
Dus Israëli's die op de Westbank wonen?
Ja, die op de Westbank wonen. Maar slechts een heel klein gedeelte daarvan gebruikt geweld en is dermate ideologisch extreem dat zij dus met een bulldozer over de olijfboom gaat van de Palestijnse buurman gaan. Mm-hmm. Of dat ze gewapend, dat zij ook schieten op Palestijnen. Mm-hmm. En dat zijn hele onprettige en ongewenste praktijken waar Israël eigenlijk strenger tegen zou moeten ingrijpen. En wat ze onder deze regering, die mede gesteund wordt door een paar zeer orthodoxe rechtse partijen, te weinig of minder gebeurt dan zou moeten. Maar ook hier geldt weer dan ik zou willen dat ze zouden doen, moet ik misschien zeggen.
Ja.
Ze moeten niks, daar ga ik niet over. Maar
je zegt, het wordt een beetje oogluikend toegestaan door de Israëlische regering, dat er geweld wordt gebruikt tegen Palestijnen.
Ja, min of meer wel. En sinds 7 oktober kan ik daar zelfs ook nog wel, begrip is niet het goede woord, maar ik, in de context begrijp ik wel dat ze niet alle macht en middelen aanwenden om dat te voorkomen. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. En daar zit vanuit Israël natuurlijk ook de nodige chagrijn en verborgenheid en verdriet om daar wat mee te doen. Maar als het over de mediaberichtgeving gaat, dan alleen al het woord settler of kolonist suggereert dat iedere Israëli die op die Westbank woont eigenlijk een soort gewapende gek is die de hele dag op Palestijnen staat te richten, te mikken.
En dat is niet zo.
En dat is expliciet niet zo, nee. Mm. Er zijn daar binnen dat land en die omgeving zijn daar wetten, regels, Oslo-akkoorden, ABC-gebieden, waar allemaal grosso modo een relatieve rust heerst. En er is een pocket van enkele tienduizenden strenge orthodoxe en ook agressieve gewelddadige settlers die proberen hun grondgebied met geweld en met oneigenlijke middelen te vergroten. Mm-hmm. Maar ook daar weer in de berichtgeving daarover lees je zelden of nooit dat er aan de andere kant ook een hoop Palestijnen proberen hun leven te leiden, maar ook daar een deel van ook geen kans onbenut zal laten om zich om Israëli's te schieten. Uh-huh.
Nou ja, goed, we hebben dat de afgelopen dagen, heeft de NOS daar uitgebreid ook over bericht, dat er een heleboel aanvallen waren. Volgens cijfers van de Verenigde Naties afgelopen maand waren er 264 aanvallen in totaal van Joden tegen Palestijnen. Dus een gemiddelde van 8 per dag. Dat is best veel.
Ik weet niet de cijfers van daarvoor, maar het klinkt mij een beetje als een stijging. Je leest daar de laatste tijd weer meer berichten over, inderdaad. En hier merk je dat
Het is Israël, een echte stijging, ja.
Ja, en dat Israël zelf daar niet grootscheeps op in lijkt te grijpen op dit moment. Ik ben in april in Israël geweest en ook op de Westbank. En ik ben daar rondgeleid door en langs verschillende dorpen en settlements. En dan kom je al rijdende, zie je ook her en der van die heuveltoppen, waar dan van die zogenaamde hilltop youth zit, die van die kleine settlements proberen neer te zetten. Ja. En de uitleg die ik daarbij kreeg is dat dus ook van de Israëlische wetgeving niet mag.
Nee, vorige week is er nog eentje plat gegooid.
Juist, en in principe als die hilltop youth, dus die orthodoxe, vaak jongeren, niet alleen maar jongeren, een container wegzetten en dan als er niemand wat doet, zetten ze er nog een naast en dat wordt dan een huisje. Mm-hmm. Maar in principe komt het Israëlische leger of de Israëlische autoriteiten komen dat weghalen.
Ja.
Dat is de wet en zo hoort dat. En ik heb begrepen dat dat onder deze huidige regering wel gebeurt, maar wat minder actief dan wellicht
dan met
eerder.
Eerdere regeringen.
En nogmaals, met 7 oktober in het achterhoofd en nog vers in het geheugen, eigenlijk nog actief onderdeel van het dagelijks leven daar, snap ik ook wel dat op dit moment niet de grootste prioriteit heeft.
Nee. En tegelijkertijd, je hebt ook al die termen, hè? Je noemde het al net, kolonisten, de settlements of de nederzettingen en zo. Wat vind je eigenlijk van dat gebruik van die termen ook door onze media?
Nou ja, ze gebruiken min of meer in Israël die termen zelf ook natuurlijk. En als je in Tel Aviv aan mensen vraagt, dan zijn die over het algemeen ook niet heel erg enthousiast over dat soort... Over hun over de settlers, landgenoten ja. die daar wonen en zich zo gedragen. En als je in een dorp of een gemeenschap op de Westbank bent, dan zijn ze er een beetje... Nou ja, ze kwamen op mij een beetje agnostisch over. En dan de een zal het prima vinden en de ander heeft er wat meer moeite mee. En ik heb ook wel mensen gesproken die een beetje aan weerszijden van die lijn zitten. Maar de gemene deler is dat iedereen een soort uitzichtloze, onoplosbare situatie ziet... waarin verdragsrechtelijk getekende lijnen niet overlappen met de wensen van nog een groot deel van de Israëli's, nog van de mensen die aan de Palestijnse zijde van die...
Want de Palestijnen claimen het gebied, maar de Joden eigenlijk ook. En dus ja. Ze komen er niet uit samen.
Nee, en het is onoplosbaar zolang die twee volken elkaar naar het leven zullen blijven staan. Waarbij ik voor mezelf het beeld zie dat Israël eerder geneigd is om vreedzame coexistentie na te streven. En de Palestijnen, en zeker de Palestijnse autoriteit en nog veel meer Hamas... en de Islamic Jihad, Palestinian Islamic Jihad, die op geen enkele manier een streven naar vreedzaam samenleven hebben, maar gewoon expliciet zichzelf de opdracht geven om de Jood uit te roeien.
Ja, en from the river to the sea,
dat hele Israël moet weg. Mm. Dus die twee-staten-oplossing, waar Israël steeds mee om de oren geslagen wordt, die willen die Palestijnen zelf ook niet. Die willen ook een één-staats-oplossing.
Dat brengt ons eigenlijk een beetje bij onze laatste frame van vandaag. Dat gaat namelijk over anti-Zionisme. Dat is ook een beetje from the river to the sea. En die luidt als volgt. Anti-Zionisme is geen antisemitisme, maar legitieme Israëlkritiek.
Ja, dat is het. Ik kan hier eigenlijk alleen maar Frans Timmermans als anekdotisch bewijs aanhalen. Die was in 2015 eurocommissaris, onder andere voor antisemitismebestrijding en racisme en discriminatiebestrijding in het algemeen.
Ja.
Zat in die rol bij Buitenhof en maakte zich grote zorgen over toenemend antisemitisme in Europa. Mm-hmm. Naar aanleiding van gebeurtenissen op dat moment in Israël en de Palestijnse gebieden. Maar ook vanwege de tijd dat ISIS et cetera aan de hand was. En dus ook omdat radicale islam in Europa de kop opstak of zich wat luider roerde. Mm-hmm. Ook Joden bedreigde, Joden onder druk
zetten. Dus toen ging hij zich daarover uitspreken.
En toen zei hij heel expliciet, toen zei hij, dit is waar we voor moeten waken. Want dat wordt nu anti-Zionisme genoemd, maar het nieuwe antisemitisme zal zich anti-Zionisme noemen. Waren zijn letterlijke woorden. Mm. Doorspoelend naar toch een beetje berucht geworden PvdA-congres van afgelopen juni. Waar de motie Piri werd aangenomen met steun van Frans Timmermans.
Ja, en die ging over een complete boycott van...
Van alle wapenmiddelen, alle waaronder voor de Iron Dome, die expliciet benoemd werd. Waarmee dus de PvdA zich schaarde achter de wens om Israël niet eens meer zijn eigen zelfverdediging te gunnen.
Misschien een beetje voortschrijdend inzicht van Frans Timmermans?
Voortschrijdend opportunisme zou ik het in zijn geval willen noemen. Want hij had natuurlijk een GroenLinks contingent tevreden te houden. Ook in die fusie tussen PvdA en GroenLinks. En daar zitten de, meer nog dan bij de PvdA, de hardliners tegen Israël. En hij heeft zich gewoon geplooid naar hun anti-Israëlische, anti-Zionistische en in sommige gevallen ook gewoon botweg antisemitische opvattingen.
Maar kijk, het is best wel een beetje hip, hè, om anti-Zionistisch te zijn. Hè? Het is een beetje de trend op dit moment. Maar kan je echt zo ver gaan door te zeggen van ja, maar anti-Zionisme is echt jodenhaat?
Nou, niet altijd. Het is wel een ontzettend dunne lijn. En er zijn zeer zeker mensen die zich verschuilen achter anti-Zionisme is geen antisemitisme. Mm-hmm. Maar als je dan een beetje gaat doorvragen en een beetje gaat doorprikken, dan kom je toch vaak wel uit bij dat Israël geen bestaansrecht heeft. Mm-hmm. Of dat het van oudsher Palestina was. Of, nou ja, en als je er nog drie bier in giet, dan is het ineens... from the river to the sea moet eigenlijk de hele Israël maar weg.
Ja.
Anti-Zionisme impliceert hetzelfde... Antisemitisme is haat tegen Joden, tegen Joodse mensen. Maar anti-Zionisme is een afkeer of een haat tegen
de Joodse staat.
Tegen de Joodse staat. Dus daarmee... Uiteindelijk is het een verbaal spelletje wat er gewoon toch op neerkomt. Dat of je nou antisemiet bent tegen Joden of anti-Zionist tegen Israël. Mm. Het eindresultaat is hetzelfde. Geen Joodse staat.
Ja.
En ja, waar moeten die Joden dan naartoe? Ja, niemand wil ze zogenaamd hebben. En als ze ook geen eigen staat mogen hebben, dan ben je dus eigenlijk gewoon tegen het bestaansrecht van dat hele volk.
Ja. Kan de beeldvorming rondom Israël, kan die volgens jou nog gaan keren? Of is het een beetje een verloren zaak?
De beeldvorming in de media lijkt me een beetje een verloren zaak. Maar ik hou me toch eigenlijk best wel vast aan het idee dat in de bredere samenleving... dat kijk, bij de recente verkiezingen werd er gepeild... het onderwerp werd door diverse partijen zeer sterk ingezet. Maar uit allerlei peilingen bleek dat het bij de Nederlandse kiezer... staat het niet in de top 10 van belangrijkste onderwerpen.
Israël-Gaza bedoel je?
Ja, Israël-Gaza. Dat is niet iets waar mensen 's nachts van wakker liggen... omdat het gaat over... dingen die je eigen leven raken. Mm-hmm. En je ziet in de discussie sinds 7 oktober... dat ook mensen die pro-Israël waren... of minimaal niet anti-Israël... zich nog wel mengden en nog geraakt waren... door de terreuraanslagen en de gebeurtenissen. Maar omdat die de druk vanuit de media, de NGO's... cultuursector, sociale druk, social media druk... dat mensen die niet zo'n skin in the game hebben... die hebben zich een beetje teruggetrokken. En die spreken zich niet meer zo hard uit. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich tegen Israël gekeerd hebben. Dus de beeldvorming is nadelig voor Israël. Maar ik denk nog altijd dat in de bredere samenleving een meerderheid voor Israël is.
Dus in die zin ben je wel optimistisch?
Ja, om de hele rationele reden dat niemand is voor terreur tegen burgers. Mm. Niemand is voor een dictatoriaal regime dat om te beginnen zijn eigen volk onderdrukt. En iedereen begrijpt dat een democratische, liberale samenleving zoals... Israël toch grotendeels is, er eentje is zoals die van ons, die gewoon meer recht heeft om te bestaan misschien zelfs wel dan een dictatuur van terreurgedreven fundamentalisten.
Ja.
Dus in die zin is het pro-Israël zijn...
Helemaal niet zo gek eigenlijk.
Nee, dat is de logische afweging voor iemand met een westerse vrije opvoeding, gedachten en leefomgeving.
Ja.
Alleen mensen mengen zich dus niet zo actief. De meeste mensen mengen zich niet zo actief in de discussie.
Nou, ik denk dat onze kijkers dat in ieder geval wel doen. En die raad ik dan ook van harte aan om gewoon jouw Substack te volgen. Nijmansnieuwsbriefje.nl, ja. Je podcast. Je hebt een heleboel podcasts. Je schrijft allerlei artikelen. Dus ga maar gewoon googlen op... Bart Nijman.
Ik hobby wat af, ja.
Ja, nou,
ja, BartNijman.nl kom je er ook. Dat is misschien makkelijker dan die veel langere Nijmansnieuwsbriefje.nl URL.
Maar in ieder geval heel veel dank, Bart, dat jij bij ons in de studio wilde komen.
Jullie bedankt voor de uitnodiging.
En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen en ook onze uitzendingen en podcasts. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.